Mooi om te ervaren hoe Gods geest al werkzaam is. Tenminste, dat gevoel heb ik als we zo met elkaar aan het zingen zijn. Hier bekend opwekkingslied wat we vanmorgen niet gezongen hebben. Maar ja, je hebt er ook 920 inmiddels. Dus je kan ze niet allemaal zingen. Maar dat is, die kennen jullie denk ik wel. Opwekking 794. I am a child of God. Met de ondertitel nu even erbij. I know it. I live it. I love it. Wie kan dat zeggen? Ik ben een kind van God. Dus hoef je vinger niet op te steken. Maar even de dingen aanzetten, denk ik. Wanneer kan je nou zeggen dat je een kind van God bent? Nou, daar zijn veel antwoorden op te geven. En ik denk dat heel veel mensen dan zullen zeggen, nou, als je hem aangenomen hebt, dan, zegt het ook Johannes Evangelie, dan heb je de macht gekregen om kinderen van God te worden. Maar Paulus geeft een heel andere definitie. Die zegt, zovelen er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. En mijn vraag om maar even met de deur in huis te vallen is, wordt u geleid door de geest? Kan je dat zeggen? Ja, Gods geest leidt mij en ik leef ook zo dat Gods geest mijn leven inkleurt. Dat is natuurlijk hartstikke mooi en dan hebben we Romeinen 8 en dan word je meer dan een overwinnaar. En we gaan zo meteen zien dat je dan ook iemand met uitstraling wordt, zoals Stefanus, die Heer die we aanbeden hebben gezien heeft en iets van die heerlijkheid weerkaatst heeft. Maar je hebt aan de andere kant ook gelovigen, ik heb maar even tussen aanhalingstekens gezien, die vrij halsstarrig zijn. Dat zijn van die ezels. Stijfkoppen, die zich steeds verzetten tegen de geest. Het wordt een beetje een vervelende preek vanmorgen, maar we eindigen heel positief. Wij kunnen met onze godsdienst en onze levensstijl de handelingen van Gods geest, die gewoon doorgaan, want ik ben met het boek Handelingen bezig, maar die handelingen van Gods geest gaan nog steeds door. Die zouden wij zomaar kunnen weerstaan. En daarom gaan we het vanmorgen, heb ik als titel meegegeven, een confronterende preek. Ik vertel de Bijbelse geschiedenis, dat hoofdstuk is vrij lang. Jullie gaan dat later thuis nog even nalezen en kijken of het enigszins bijbelgetrouw is wat ik vanmorgen verkondig. Maar ik begin maar gelijk met de chockerende conclusie en toepassing van de reden van Stefanus. Dat lees je in vers 51 van hoofdstuk 7. Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Nou, lekker binnenkomen. Voorafgaand aan deze geschiedenis, hoofdstuk 6, we hebben het de vorige keer daarover gehad, zijn er zeven broeders aangesteld, ingezegend, mannen vol van geest, naar aanleiding van een conflict wat er eigenlijk was met de Grieks sprekende weduwen die achtergesteld werden. En één van hen is Stefanus, waarvan je leest dat het een man vol van geloof en vol van kracht was, die wonderen en grote tekenen deed. En tekenen, ja, dat verwijst al, die betekenen iets, die verwijzen naar die verheerlijkte Heer in de hemel. En je ziet daar al de vrijheid van de geest, want hij deed eigenlijk de tekenen die voorheen de apostelen deden. En ook een man als Stefanus, een eenvoudige diaken zou je kunnen zeggen, die had een veel bredere bediening, die dus ook wonderen en tekenen deed. Maar dat roept weerstand op. Dat zie je wel vaker, dat mensen die krachtig gebruikt worden door de Heer, dat die juist weerstand oproepen, vooral bij godsdienstige mensen. In dit geval vanuit de kant van de Grieks sprekende Joden uit de diaspora, die komen met hem om te redetwisten. Dat doe ik ook graag, debatteren over theologische standpunten, hoe het zit met het duizendjarig vrederijk of met de doop en weet ik het allemaal. Je kan daar heerlijk over debatteren. Dit ging nog wel even iets verder, want hier raakte het aan de essentie van het Jodendom en het Christendom. Maar dan lees je, ze waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. En ja, je ziet daar gewoon gebeuren wat Christus zelf al had voorzegd. Jullie hoeven je geen zorgen te maken als je met tegenstand te maken krijgt, dan zal ik je de woorden geven. Ik, de geest van Christus, woorden van wijsheid. En die mensen hebben daar perplex gestaan van de redevoering van Stefanus. Ja, en als ze het dan niet met woorden kunnen winnen, dan gaan mensen dat op een andere manier doen. Ze gaan lastelijke woorden spreken over Stefanus en over die Jezusbeweging, om het zo maar te noemen. En vervolgens zeggen ze dat die woorden heeft gesproken, lasterlijke woorden tegen Mozes, de grote godsman, en tegen God. Ze beschuldigen hem dus van godslastering. En zo brengen ze niet alleen het volk, maar dat kan je dan lezen, ook de oudsten, de schriftgeleerden, de raad, brengen ze in opschudding en die laten hem dan arresteren. Hij wordt voor de raad geleid en dan moet je je voorstellen, dat is een heel spannend gebeuren, want voor diezelfde raad heeft Rabbi Jezus, Stefanus lijkt in veel opzichten op hem, heeft voor diezelfde raad gestaan en we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Zo'n raad van 70 mannen die dan in een halve cirkel zitten. En daar wordt hij door getuigen, ik heb het ook maar weer even tussen aanhalingstekens gezet, beschuldigd van godslastering. Nou, precies hetzelfde zoals dat met Jezus is gegaan, ook met valse getuigen. En dan staat er, deze man houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats. Dat was voor hun heel belangrijk, de heilige plaats, de tempel, de plaats waar hemel en aarde bij elkaar kwamen en tegen de wet. De wet die hun leerde hoe je God moest dienen en waar je God moest dienen en daar had hij Gods lasterlijke woorden tegen gesproken. Ja, we weten niet wat Stefanus gezegd heeft, maar mogelijk heeft hij gezegd dat er een dienst aan God was die ver uitging boven wat zij leerden, omdat uiteindelijk Christus was de climax van het Eerste Testament. Die tempel, wellicht heeft hij gezegd dat Christus de ware tempel was en dat wij zelfs nu, de volgelingen van hem, tempels van de Heilige Geest zijn en dat je met onderhouden van de wet je eigen zaligheid niet kon bewerken. Dat soort dingen zal Stefanus wellicht gezegd hebben. En daarmee kwam hij aan hun heilige huisjes. Aan hun manier van God dienen. Dat kan u nog steeds. Dat je gewend bent om op een bepaalde manier God te dienen. Vanuit een lange traditie. En als dat dan opeens heel anders gaat. Als de wind van Gods geest op een andere manier gaat waaien. Dan zijn er mensen die dat niet meer mee kunnen maken en die dan in zekere zin halstarrig zijn, zeg maar, om niet flexibel mee kunnen bewegen met de bewegingen van de geest. Dat raakt aan hun identiteit en dat blijkt wel uit die woedende reactie van die mensen. En allen die in de raad zaten, hielden hun ogen op hem gericht en ze zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. Dat was natuurlijk de heerlijkheid van Christus die hij weerspiegelde en daarmee was het eigenlijk een bevestiging vanuit de hemel, wat hij net als Mozes, wiens aangezicht ook schitterde toen hij eenmaal bij de Heer was geweest. Daarmee bevestigde eigenlijk de hemel dat hij helemaal geen dingen tegen Mozes had gezegd, maar dat hij juist volledig in lijn was met Mozes. En als de hoge priester dat dan ziet, dan vraagt hij, als hij alles gehoord heeft, wat Stefanus daarvan vindt. En dan houdt Stefanus die confronterende preek die je in hoofdstuk 7 ziet. En dit is eigenlijk de kern van zijn betoog. Dan toont hij aan dat er een rode draad is in die geschiedenis van het volk Israël, namelijk dat zij zich altijd verzetten tegen de Heilige Geest. Hij geeft dus een geschiedenisles, te beginnen bij de God der heerlijkheid. Dat hele hoofdstuk 7 wordt omgeven door de heerlijkheid van God. Hier te beginnen met de heerlijkheid van God die verscheen aan Abraham. En aan het einde van het hoofdstuk zien we natuurlijk Stefanus, die de heerlijkheid van Christus ziet en die ook weer spiegelt. Dat is aan het einde van hoofdstuk 7. De God van de heerlijkheid die verscheen aan Abraham. En dat gebeurde buiten het beloofde land. Dus helemaal niet in Jeruzalem. Wat zij zo belangrijk vonden. En indirect zegt Stefanus hier dus al van, joh, jullie moeten die plaats wat relativeren. Dus niet in de tempel, niet in de heilige plaats, maar in Mesopotamië, in een omgeving waar mensen de afgoden dienen. En vervolgens begint Stefanus over Jozef, de geliefde zoon van de vader. Nou, er is natuurlijk geen sprekender voorbeeld en type van Christus dan Jozef, een heel herkenbaar beeld. En de parallellen zijn overduidelijk. De aartsvaders die haten hun broer en verkopen hem naar Egypte, jullie kennen de geschiedenis allemaal. Maar steeds weer lees je dan in die geschiedenis van Jozef dat de Heere met hem was. Yahweh was met Jozef. En hij verlost hem uit al zijn verdrukkingen en die Jozef die wordt zelfs onderkoning. En als dan de honger uitbreekt, blijkt de verworpen broer hun verlosser, hun redder te zijn. Hoe herkenbaar is dat? Iedere keer zinspeelt Stefanus eigenlijk met allemaal voorbeelden op uiteindelijk Christus. En om dat patroon nog duidelijker te maken, namelijk het patroon dat volk steeds weer de verlossers die God op hen afstuurt, verwerpt, Om dat patroon nog duidelijker te maken, komt Stefanus vervolgens met de geschiedenis over Mozes. Ook een hele bekende geschiedenis die op wonderbaarlijke wijze aan het hof opgroeit. En dan ziet dat het volk, zijn volk, zwaar wordt verdrukt. Die moesten die steden bouwen voor een farao die Jozef niet gekend had. En Jozef gaat het dan voor zijn broedervolk opnemen. En als hij dan op een gegeven moment iemand onrecht ziet lijden, dan neemt hij het voor die man op en slaat hij een Egyptenaar dood. Mij gaat het er nu niet om of dat nou een goede daad was van hem, dat is weer een heel andere kwestie. Waar het om gaat is dat hij het opnam voor dat volk Israël. En dat hij bij zichzelf dacht dat zijn broers zouden begrijpen dat God hun door zijn hand verlossing zou geven. Maar ze begrepen het niet. God stuurt een verlosser, maar het volk begrijpt het niet. Hij moet zelfs vluchten naar Midian, waar de Heer dan, Yahweh, na 40 jaar aan hem verschijnt in een vlam. Ook zo'n wonderlijke geschiedenis. Ergens in een plek, ook weer ver buiten het land, verschijnt Yahweh. En dan zegt de Heer tegen hem, maak de sandalen van uw voeten los, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Kijk, die tempel, dat was natuurlijk een heilige tempel. Maar iedere plaats waar God verschijnt en waar God zich openbaart, dat is een heilige plaats. En als we nou vanmorgen Gods geest hebben ervaren, dan is dat een heilige geest. En als hij hier is, en dat mogen we belijden en weten en geloven, dan is dit hier ook een heilige plaats. Zijn we een beetje verleerd om die eerbied wellicht te hebben, om zelfs je sandalen van je voeten af te doen. Nou, God zegt dan, die heeft de mishandeling van zijn volk gezien en hij gaat hen verlossen en zendt een verlosser en dat is Mozes. Die Mozes, die zij afgewezen hadden, hem heeft God als leider en verlosser gezonden. En ook die Mozes, net als Stefanus, deed wonderen en tekenen. Daar gaat het hele boek Exodus en Numeri en zo over. Onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen en verwierpen hem. Ook hier is opnieuw de parallel met wat er met Christus is gebeurd heel treffend. Weer verwierpen zij, dat zie je dus, dat is die rode draad in die geschiedenis van het volk Israël. Weer verwierpen zij de verlosser die God zond. En we weten dan ook dat hun hart uitging naar de afgoden van Egypte. Wat bijvoorbeeld blijkt uit de geschiedenis met dat gouden kalf. En dan vers 47, we gaan met grote stappen nu even door dat hele hoofdstuk heen. Vanaf vers 47 maakt Stefanus een sprong in de tijd naar het huis dat Salomo voor God liet bouwen. Dat wilde David natuurlijk doen, maar er kleefde te veel bloed aan zijn handen. Dus zijn zoon moest dat doen, de vredevorst. En wat Salomo al lang wist en wat Stefanus dan citeert, is het volgende. De Allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Zoals de profeet zegt, de hemel is voor mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voet. We hebben er net over gezongen, over die grootheid van God. En hier lees je dat ook weer. Ja, je kan God niet vangen in een of andere dogmatiek bijvoorbeeld, of in een of ander gebouw, of in een of andere plaats. God is veel groter dan wij denken. De hemel is voor mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Onvoorstelbaar als we nog eens denken aan dat immense heelal en dat daar iemand achter zit, dat is de God die wij aanbidden. Ja, die kan je echt niet vangen in een klein huisje. Wat voor huis zult u dan voor mij bouwen? Nou, en als Stefanus dus dan op dat punt in de geschiedenis is aangekomen, dan ziet hij wel dat ze langzaam zeker beginnen te begrijpen dat hij het over hen heeft. Dat is heel bijzonder eigenlijk. Hij wordt aangeklaagd, maar hij houdt een preek niet om zich te verdedigen. Maar hij gaat die raad aanklagen met deze hele door de geest geïnspireerde bijbelgetrouwe reden. En dan trekt hij dus voor die zeer godsdienstige mensen uit die tijd een schokkende conclusie. Dan zegt hij dit. Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Jullie verwerpen verlossers, houden de wet niet en sluiten Gods geest op in jullie heilige huisje. Ik denk dat hij daarna niet meer mocht preken. Nee, dat kon ook niet meer, want we weten hoe deze geschiedenis afloopt. Maar op deze schokkende aanklacht ga ik nu nog wat dieper in, want ik vind dat voor mijzelf nogal verontrustend, wat hier staat. Want we moeten niet vergeten dat Stefanus dit zegt tegen zeer fatsoenlijke mensen, die God dienen, die grote offers brengen, thuis zijn in de schriften, zeer godsdienstig zijn en ook veel aanzien hebben. En ik heb dit boek denk wel wat meer in beeld gebracht. Dat heb ik eens een keer gelezen. De Farizeeër in de spiegel. Wij identificeren ons graag met die zondaar die zich op de borst slaat en zegt, wees mij zondaar genadig. Maar als ik dit boek lees, dan denk ik, ja, die Farizeeën en die schriftgeleerden, misschien moet ik mij als bijbelgetrouwe christen wel veel meer daarmee identificeren. En ze hebben de grootste bijrol in de evangeliën. De Farizeeën en de schriftgeleerden komen het vaakste voor. Waarom? Omdat Christus uiteindelijk ook hen wil bevrijden van dat hardnekkige en dat onbesneden hart. Maar dan moeten voor degene die het lef heeft, die zou dat boek eens moeten lezen. Want dan ga je toch ontdekken van dat je misschien meer op die Farizeeën en die schriftgeleerden lijkt dan je dacht. Ik heb me dan ook afgevraagd of deze aanklacht, waar Stefanus nu mee komt, ook van toepassing zou kunnen zijn op mij. En op jullie. En om die vraag te beantwoorden is het nuttig om nog eens goed te kijken wat er nu precies staat. Er staat hardnekkigen. Dat is een nek die hard is en die niet mee kan bewegen. Yvonne en ik, dat is mijn vrouw en ik, zijn van meet af aan toen we getrouwd waren, hebben we gezegd, heer, we willen meebewegen met de wolkolom. En soms gaat die wolkolom in beweging en dan heb je geen zin om erachteraan te gaan. Maar dan ga je toch. Zo heb ik op allerlei kruispunten gestaan en dat heeft me qua werkzaamheden bij allerlei verschillende werkgevers gebracht. En ook als het om een gemeentekeuze gaat. Maar het kan ook zijn dat je hardnekkig bent en onbesneden van hart en oren. Ja, daar ben ik afgelopen jaar nogal mee bezig geweest. Ik tegen Yvonne zeg, heb jij nou een besneden hart? En toen gingen we daar ernstig om binnen. Toen bleken er bij mij nog wat blokkades in dat hart te zitten. Wat nou ja, tot ernstige avonden met veel geween heeft geleid. Maar dat nu even terzijde. En onbesneden oren. Dat je oor onbesneden, dat je het wel hoort, maar eigenlijk ook niet. Dat het niet landt in je hart, wat het woord van God zegt. Dat hardnekkige slaat op een harde nek. Die zijn maar niet willen buigen, ze zijn halstarrig. En dan moet je Psalm 32 vers 9 erbij halen. Ik ken dat nog vanuit de psalmberijming van 1773. Is, wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven. Of als een muil door domheid voortgedreven. Gebit en toom door mensenhand bestierd. Beteugelen het woest en redeloos gedierd. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen, wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Nou, maar nog eens mooie lieden uit 1773. Maar jullie kunnen het gewoon nalezen in Psalm 32 vers 9. Dat heb je mens, Paulus moest een keer zo bij de teugels gepakt worden toen hij onderweg was naar, om de gemeente te vervolgen. Dat zijn hardnekkige, daar heeft God wat steviger werk aan. Die zijn halstarrig. Terwijl Christus nou juist ons geleerd heeft om te zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Om mee te bewegen met die wil van God en met de leiding van Gods geest. En dat die harde nek heeft alles te maken met hun hart, met hun hartsgesteldheid. Dat hart is onbesneden. Het is trots en boos. Ezechiël had het al over een stenen hart. Hoe is het met jouw hart eigenlijk? Wat voor hart heb jij? Een hart wat een bron is van liefde, omdat de liefde van de geest erin is uitgestort. Hoe kom jij over? Nou, het is een hele bekende klacht die je keer op keer hoort van de profeten uit het Eerste Testament. Zo zal ik de trots van Juda en de grote trots van Jeruzalem doen vergaan. Dit boosaardige volk dat hun verharde hart volgt. Het onbesneden zijn van oor duidt erop dat ze niet willen luisteren naar God en zijn profeten. En dat je in de eindtijd zouden er ook allemaal, dat mensen zich voorgangers uitkiezen die zeg maar oorstrelende boodschappen brengen. Willen wij nog wel naar een profetisch geluid horen, luisteren? En heel toepasselijk, deze geschiedenis die eindigt ermee dat mensen letterlijk de vingers in de oren stoppen omdat ze niet willen horen wat Stefanus te zeggen heeft. Die zicht heeft op de verheerlijkte Heer. Nou, hier weer zo'n aanklacht uit het Eerste Testament. Ik laat maar even zien dat dat regelmatig voorkomt. Tegen wie zal ik spreken en wie zal ik waarschuwen dat ze zullen luisteren? Zie, onbesneden is hun oor, zodat ze niet in staat zijn om er acht op te slaan. Zie, het woord van de Heere is hun tot smaad. Ze vinden er geen vreugde in. Nou, ik weet dat we hier vanuit de vergadering een beetje komen. Nou, vroeger kon je gewoon, ging je 50 jaar geleden ging je bijbelleraar uitnodigen om het boek Jeremia te behandelen, vers voor vers. Kwamen we gewoon, weet ik het, hoeveel mensen op af. Moet je het nu eens doen, dan wordt het gelovig overblijfsel komt dan, denk ik. En de rest blijft thuis. Geen vreugde meer vinden in het woord van God. Het gaat dus om gelovigen die je daar ziet. Dat is het hele bekende plaatje van Galaten 2 vers 20. Die zelf nog steeds trots zijn. Dat kan ook op een godsdienstige manier. Dat kan ook met je bediening die je in de gemeente hebt. Die jou een bepaalde identiteit geeft. Met een trots hart die niet willen buigen voor het woord van God. Om ezels die zich steeds bewust, maar ik heb het idee dat het heel vaak ook onbewust gebeurt. Heb ik het helemaal niet over jullie, maar gewoon mensen in mijn omgeving. Die zich onbewust toch verzetten tegen de werking en de leiding van Gods geest. En eigenlijk niet mee kunnen bewegen met de wind van de geest zoals die nu door Nederland waait. Dit is de rode draad in de geschiedenis van Israël. Die zijn climax vindt in die verschrikkelijke Goede Vrijdag. Toen hebben ze de verlosser der verlossers, Christus zelf, aan het kruis genageld. En je denkt dan met z'n allen, wat vreselijk van de Joden, dat zij die profeet waar Mozes over gesproken heeft, dat zij die verwierpen. Maar realiseren wij ons dan wel dat God ons na Jezus hemelvaart opnieuw een verlosser heeft gezonden? Iemand die jou kan verlossen van dat hart, die, daar heb ik het over de geest, de wet op jouw hart wil schrijven, jou een nieuw hart wil geven, een besneden hart wil geven, Gods geest. En toen Christus zelf kwam, toen was er voor hem geen plaats in de herberg. Maar hoe is het met Gods geest? Zou het kunnen dat er soms ook voor hem eigenlijk weinig plaats is? En die geest die is concreet werkzaam. Ik zei het al, dat boek van de Handelingen, dat heeft een open einde. Dat gaat nog steeds door. Hij is aan het werk in jou, aan jou. Hij is met ons bezig, ook met jullie als gemeente. Zijn verlossende handelingen gaan door. Maar nu zou het zomaar kunnen dat ook wij zijn handelingen weerstaan, onbewust en onbedoeld. Dat hij veel meer zou kunnen doen als we hem alle ruimte zouden geven. Dat zeggen bijvoorbeeld de profeten van deze tijd. Ja, ik maak maar even wat reclame voor een paar boeken. Dit heeft helemaal niks met COVID te maken, maar gaat over bedwelmd door de geest van Babylon. Ik noem dat maar even de tijdgeest. Je zou dat boek eens moeten lezen. Hoe je zomaar ongemerkt onder invloed kan staan van een hele andere geest. En dat zeggen niet alleen de profeten van deze tijd, maar dat zegt de geest zelf ook tot bepaalde gemeenten. Dan pak ik er even een paar gemeenten uit Openbaringen 2 en 3, waarvan we weten dat het ook een profetische vergezichten geeft. Staat er bijvoorbeeld tegen Sardes: ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Ook weer zo stevig. En tegen Laodicea, u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Als je met gezalfde ogen naar dingen kijkt, dan ga je opeens de dingen anders beoordelen. We kunnen zomaar beheerst worden door goden die ons moeten verlossen. Gewoon de leuke dingen van het leven. Wij hebben alweer twee vakanties geboekt, want ik wil er altijd vroeg bij zijn, want dat is ook een soort vorm van verlossing. Even verlost worden van het gewone dagelijks leven. Je moet het boek van Tim Keller maar lezen. Hij zegt niet, ik vraag niet of je afgoden hebt. Je hebt afgoden en het is de kunst om erachter te komen welke dat zijn. Lekker shoppen. Ik citeer even wat dingen uit dat boek, hoef je het misschien niet te gaan lezen. Series kijken. Gamen, sporten, internetten, eten en drinken, die auto, dat bankzaldo, jouw smartphone, de vakanties. Ja, zelfs je bediening kan allemaal zo belangrijk voor je worden. Die tempel daar in Jeruzalem was gewoon een ware afgod geworden voor die fariseeën en schriftgeleerden. Die tempel was belangrijker geworden dan de God die ze daar in die tempel dienden. En tegelijkertijd, parallel daaraan, gaan velen gewoon naar de tempel, naar hun heilige huisje, waar ze iets van Gods geest willen ervaren, weer een fijne dienst hebben met elkaar. En net als in de tijd van Jeremia vinden ook nu veel gelovigen maar weinig vreugde in Gods woord. Ik zet het even heel zwart-wit neer en de nuances is voor straks bij de koffie. Nou, bij deze westerse stijl van God dienen, krijg je nauwelijks te maken met verdrukking. Terwijl, zoals Stefanus, hè, die werd uiteindelijk gestenigd. En we hebben de belofte vanuit 2 Timotheus 3 vers 13, allen die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Ook hier in het westen zou je dan te maken krijgen met verzet. Het is een prettig leventje waarbij je lekker jezelf kunt blijven terwijl je God dient en afgoden. Nou, dan heb je het nog beter voor elkaar dan de heidenen, want op zondag ga je lekker naar de dienst. Heerlijk, gemeenschap met elkaar, moeten anderen voor naar de voetbalvereniging. En daarnaast leef je hetzelfde als gewoon mensen die God niet dienen. En het leventje wil je natuurlijk niet in de war laten schoppen door onheilsprofeten of door bepaalde bijbelteksten. Zoals dit, niemand kan twee heren dienen. U kunt niet God dienen en de mammon. Jaag de heiliging na, zonder welke niemand de Heere zal zien. Ja, Stefanus, die zag de Heer. Maar dat heeft dus ook alles te maken met je levensstijl. Met een heilig leven. Als je echt zicht wil krijgen op de Heer, dan vraagt het om een heilig leven. Want weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Het woord van God is scherper dan een tweesnijdend scherp zwaard. Dat lees je hier weer. Dit soort teksten negeren we maar liever. Ik ben tegen mezelf nu even aan het preken. En we sussen onszelf met de gedachte dat het eigenlijk met ons wel meevalt. Nou, dat even gewoon naar aanleiding van die reden van Stefanus. En ik heb afgelopen week, ik slaap slecht, dus ik ben er vroeg uit. Het zijn heerlijke momenten. Heb ik gebeden, Heer, wat moet ik nu met deze boodschap als ik zondag naar het kruispunt ga? Ik zou jullie eerlijk zeggen, ik denk dat dit wat ik nu heb laten zien amper op jullie van toepassing is. Dat denk ik. Maar dat moeten jullie voor jezelf maar individueel beoordelen. Maar ook vanmorgen als ik dat meemaak, ervaar echt gewoon dat Gods geest hier werkzaam is. Dus ik denk dat dit niet zo heel erg op jullie van toepassing is, maar dat moeten jullie zelf maar met de Heer even uitzoeken. Biddend vroeg ik me dan ook af, want iedere keer lees je in Openbaringen 2 en 3 wat de geest tot de gemeente te zeggen heeft. En dat woord wat levend en actueel is, wat zou nou de geest vanuit dit gedeelte tot jullie willen zeggen? Daar ben ik dan 's ochtends dan mee bezig geweest de afgelopen week. En ik meen dat hij mij vroeg, ik ben daar heel voorzichtig in hoor, maar dat hij mij vroeg jullie van harte uit te nodigen om die geest nog meer ruimte te geven in de gemeente. Want je wordt er zelf een persoon van met uitstraling, zoals Stefanus, maar ook als gemeente. Ga je nog meer uitstraling hebben? Word je aantrekkelijker? En tegelijkertijd zullen er ook mensen zijn die daar niks van willen weten. Give him full control, zeggen ze dan in het Engels. Geef hem alle ruimte. Laat hij werkelijk het voor het zeggen hebben. In alle dingen, hele kleine, maar ook in de grote dingen. En laat je verrassen door hem, voor wie onmogelijke dingen, dan zeg je, ja, dat kan helemaal niet. Maar dat is voor hem wel mogelijk. Dat citeert Jezus zelf als het gaat over een rijke. Ja, een rijke kan eigenlijk helemaal niet het koninkrijk van God binnengaan. Moet je kijken naar een kameel, die kan je toch ook niet door het oog van een naald laten gaan. En dan zeggen die discipelen, ja, maar wie kan er dan zalig worden? En dan zegt Jezus, ja, maar luister, alle dingen zijn mogelijk bij God. En bij Abraham is het al begonnen. Die konden geen kinderen krijgen. En eigenlijk dwars door de dood heen komt er dan toch nieuw leven. En zo, dat is exemplarisch voor hoe het gaat. Juist dat wat niet kan. Moet je maar eens over nadenken. Wat je eigenlijk, waar je eigenlijk geen geloof voor hebt voor het kruispunt. Dus je zegt, dat zou niet, nee. Nou, we weten uit Efeze brief dat God bij machten is om meer te geven dan wij kunnen denken en durven geloven en durven bidden. De Heilige Geest kan meer dingen dan je voor mogelijk houdt. Wees een kind, dat staat er, hè? Zovelen als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Nou, hoe doe je dat? Door heel simpel een kind te worden. Dan zei Jezus ook, je moet worden als een kind. Een kind is spontaan, leeft in vertrouwen, is flexibel, vertrouwt zijn ouders. En zo kunnen wij ook worden als een kind en ons als een kind laten leiden door de geest. En laat je vooral ook inspireren door deze man met uitstraling. Door je opnieuw volledig over te geven aan hem. Door te capituleren. Laat je gebruiken als een instrument in Gods hand. Zoals dat van Paulus werd gezegd. Hè? Die had de gemeente vervolgd. Dat is onvoorstelbaar. En toch krijgt hij dan krijgt een ander Ananias de boodschap van je moet naar hem toe gaan. Want het is een uitverkoren instrument. Hij zou door God gebruikt gaan worden. Maar ga heel bewust jezelf aanbieden aan de Heer in de hemel. Hij is het hoofd. Wij zijn zijn lichaam. En zeg Heer, hier ben ik. U kent mij. U heeft me geschapen. U kent mijn handleiding. U kent me beter dan dat ik mezelf ken. Hier ben ik, gebruik me maar. Tot eer van uw koninkrijk. Doe alle dingen tot eer van hem. Zelfs eten en drinken, zegt Paulus dan. Ga leven, en dat doen jullie al, maar voor de eer van de Heer. Vanmorgen dus een uitnodiging naar aanleiding van dit gedeelte. Om je opnieuw volledig over te geven. En de Heer wees mij daarbij op 906... Ik ga even die coupletten langs en het idee was om dat daarna te zingen. Maar dan staat het heel mooi. Niet langer ik. Ik moet zeggen dat ik dat pas dit jaar heb geleerd. Want ik was in godsdienstige zin tot heel wat in staat, vond ik zelf. Maar uiteindelijk helemaal niet. Niet langer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is, en dan met het verlangen erbij als je dit zingt. Dat je ook leert om vanuit Christus die in jou woont, want dat is gewoon een geloofsbelijdenis, of je dat nu voelt of niet. Christus woont in jou, je bent een tempel van de geest. Dat je echt gaat leven vanuit Christus. Iedere ochtend weer heel bewust. Dat je zo die dag ingaat. Hij is mijn hoop op glorie. Oh, wat een voorrecht om van hem te zijn. Ja, je bent zijn eigendom. Nou, dat koestert hij wel, hoor. Zijn eigendom. Om Jezus te aanbidden. Of ik nu leef, of ik nu sterf. Ja, dit kan je heel gemakkelijk zingen. Maar Stefanus laat het zien. In alles bent u Heer, of ik nu leef, of ik nu sterf, als u maar wordt geëerd. Daar gaat het om. Dat we zo leven, of sterven, of ziek zijn, of wat dan ook, dat Christus erdoor geëerd wordt. Jezus, ik geef al wat ik ben, een levend offer, Heer. Zoals we dat in Romeinen 12 vers 1 vinden. Dat is je redelijke godsdienst, dat je jezelf als een offer aanbiedt. Ik zeg ja, opnieuw. We zitten hier met velen die al lang gedoopt zijn. Maar soms is het goed om dat te bevestigen. Door opnieuw te zeggen, ik zeg ja. O Vader, niet mijn wil, maar die van u. Ik geef mij aan u over. In vreugde of in pijn en moeite, Heer, u bent mijn grootste rijkdom. Ja, stort uw geest uit. Die is uitgestort. Maar je mag altijd weer bidden voor nieuwe vervullingen. Ja, ik geef mij over, ja op de bergtop, ja in de droogte waar je ook zit, ja vanaf nu en ja Heer voor altijd, hoe dat er ook uitziet. Ja, dat is best wel riskant hoor, dat lied wat we zo meteen gaan zingen. En als je het niet durft, moet je het zeker niet doen, of als je het niet meent. Maar als je zegt, ja, ik geef mij aan u over en wilt u mij maar gebruiken, als een instrument in uw hand, hoe dat er ook uitziet. Ik weet niet of je dat zo meteen moet gaan zingen, dat moet je dan wel menen. Ja, dat wisten Abraham, Mozes en Jozef ook niet hoe dat eruit zou zien. Maar ze werden wel heerlijk gebruikt door God. Ze gingen. Abraham, de vader van gelovigen, het schabloon zeg maar, of tenminste het schabloon waar het mee begonnen is. Die ging omdat hij Gods stem hoorde. Hoe dat er ook uitziet. Mijn vraag aan jullie vanmorgen is, zullen wij die aartsvaders navolgen en vanmorgen heel bewust ons opnieuw overgeven aan de Heer met het zingen van dat lied, wat de gevolgen daar ook van zullen zijn. Maar we gaan dat zingen en dan zou de hemelse Heer het wel eens heel serieus kunnen nemen wat we aan het zingen zijn. Maar heb je dan het lef om dat te zingen? Wat de consequenties ook zijn, hoe dat er ook uitziet, of je nou jong bent of oud. Het hoeft niet, we gaan het wel spelen. Ik heb de tekst op de beamer, ik weet niet wat handig is om te doen met deze sheets erbij. Ik nodig het muziekteam uit en ik ga van achteraf.